Goedenavond, gemeente. De aloude tijding, ja. Dat kunnen we iedere dag wel horen, toch? Dan ga je altijd, als je die liederen zingt, dan ga je gedachten wat aan de haal met bijbelteksten. En ik moest denken aan de tekst uit Handelingen. Daar staat dat, er is onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor wij behouden moeten worden. Ja, dat is een heilig moed, hè? Daar proeven we het hart van God. Oh, wat verlangt hij ernaar dat u en ik tot Christus komen en eeuwig leven ontvangen. Vergeving van zonde. En dat allemaal in de naam van Jezus door zijn volbrachte werk. Halleluja. Wat een zegen is het, lieve broers en zussen, dat u en ik, althans ik ga er maar vanuit dat u allemaal de Heere kent. En als dat niet zo is, ga dan vanavond hier niet weg, maar schiet een van de broeders aan en geef uw leven aan de Heer Jezus Christus. Maar voor u die hem wel kent, die dat moment gehad heeft, hè, wat een zegen is het dat je vrijwillig je knieën mocht buigen voor de Heer Jezus Christus, toch? Bij het kruis. En mocht zeggen, Heer, hier ben ik. Dat je vrijwillig al mocht zeggen, Heer, ik belijd u als Heer en Heiland over mijn leven. Dank u wel, Heer, dat u mij als uw kind aanneemt. Mensen, dat is zo'n geweldige zegen. Als je dat kan beamen. Als je zegt, ja, maar dat moment ken ik in mijn leven. Ja, en dan zitten we in de weken voor kerst. En dan, ja, dan zegt de kerk, de gemeente zegt, we leven in de adventtijd. We denken, we staan weer extra stil bij de komst van de Heer Jezus Christus in het vlees. Dat hij mens werd en naar deze wereld kwam. Daar hebben we ook van gezongen. Hij zocht ons in zijn liefde. Ja, en dat is een prachtige tijd als we zo naar de kerst mogen toeleven. En tegelijkertijd beseffen we dat vanaf het moment dat wij onze knieën bogen voor de Heer Jezus en zeiden, u bent mijn Heer, je in een heel andere adventtijd leeft. Want dat is de adventtijd dat hij terug gaat komen. Ja, we verwachten hem elke dag dat hij zijn gemeente thuis haalt. En ook dat is een adventtijd eigenlijk. Ja, nou, ik zie er naar uit om u allemaal daar te ontmoeten. In de wolken, hem tegemoet. Nou, daar gaan we een andere keer over hebben. We gaan het nu vanavond hebben niet over de os en de ezel en een kerststalletje, maar wel over degene die mens werd en naar deze wereld kwam. De Zoon van God. En sterker nog, God de Zoon. Want hij is God, de Heer Jezus Christus. Laten we lezen met elkaar die machtige verzen uit de Filippense brief, hoofdstuk 2. En als ik die verzen lees, dan denk ik altijd van dit is eigenlijk het Jesaja 53 van het Nieuwe Testament. Ja, Jesaja 53, u kent dat gedeelte wel. Ja, als een lood schoot hij op de Heer Jezus. Daar kwam hij. Hij werd als kind geboren op deze wereld. En dan staat er in Jesaja, en hij is als zoon gegeven. En Jesaja 53 spreekt dan van het lam waarvan Johannes de Doper zegt, zie het lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt. En van dat lam staat geschreven dat hij stom was voor zijn scheerders. Dat hij zijn mond niet opendeed. Ja, nu parafraseer ik het maar. Maar toen de Heer Jezus naar de slachtbank werd geleid om zijn leven te geven voor u en voor mij, deed hij dat gewillig. En deed hij zijn mond niet open. Nou, iets dergelijks in dezelfde lijn. We proeven dat direct als Paulus ons deze prachtige woorden geeft. Zit ook in dit gedeelte. Ja? Hij zegt in hoofdstuk 2 vers 5. Laat die gezindheid bij u zijn. Welke ook in Christus Jezus was. Die in de gestalte God zijnde. Het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht. Maar zichzelf ontledigd heeft. En de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. En aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood van het kruis. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam boven alle naam geschonken. Opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden, Jezus Christus is Heer tot eer van God de Vader. Nou mensen, als deze woorden je niet meer verheugen, dan weet ik het ook niet meer. Dat is toch een prachtig. Ja, sommige commentatoren zeggen, ja, Paulus heeft hier een bestaand lied ingevoerd in zijn brief. En hij haalt die woorden aan. Ja, bewijzen kunnen we dat niet. Je zou het ook om kunnen draaien wat mij betreft. Paulus heeft de woorden geïnspireerd door Gods geest geschreven. En er is later een lied van gemaakt. Ja, wie zegt wat waar is? Even terzijde. Prachtige woorden. Het Jesaja 53 van het Nieuwe Testament. En als Paulus deze woorden schrijft, dan weten we allemaal, want dit is de Filippense brief. Hij wordt ook wel de brief van de blijdschap genoemd, hè? Meer dan 13 keer spreekt Paulus over de blijdschap die we mogen hebben. Ja, en dan zegt hij dan zo, verblijd je in de Heer. Ik zal het nog een keer zeggen, verblijd je nou in de Heer. We krijgen een oproep in deze brief. En dan weten we, en daarom kan het nooit goedkoop zijn. Daarom kan het nooit zo zijn van, ja, dat zijn allemaal woorden. Nee. Paulus die zit in de gevangenis, hè, als hij deze brief schrijft. Ja, zijn voeten in de ijzers misschien. Misschien zijn rug kapot geslagen. Muizen, ratten, luizen, honger. Vul maar in, hè. Niet de meest ideale omstandigheden om een brief te schrijven over blijdschap. En dan denk ik van Paulus, hoe heb je vol kunnen houden, jongen, in dergelijke tijden? Waar zat je volharding in? Nou, dan zegt Paulus, dat is heel simpel, Frans. Weet je waar mijn volharding in zat? Hoe ik vol heb kunnen houden? Ik heb iedere dag maar weer opnieuw, elk moment opnieuw, mijn blik omhoog gericht en gekeken op de Heer Jezus Christus. Op hem gezien. Hoe hij naar deze wereld kwam en de weg in gehoorzaamheid aan zijn vader ging. Dat is mijn voorbeeld, zegt Paulus. Ja, en dan zingen we wel eens, ik wil meer en meer gaan lijken op de Heer Jezus. Nou, hij wordt ons voor de ogen geschilderd hier in dit gedeelte door Paulus. En Paulus begint deze brief ook op een bijzondere manier. We kennen de meeste inleidingen van zijn brief wel. Ik, Paulus, een apostel, een geroepene, enzovoort. Maar deze brief begint hij anders. Hij zegt, Paulus en Timotheus, wij zijn dienstknechten. Letterlijk staat daar het woordje slaven, dienstknechten. Nou, waarom begin je nou deze brief op deze manier, Paulus? Ik denk, Paulus kende de woorden van de Heer Jezus. En die zegt, een slaaf staat niet boven zijn Heer. En als Paulus dan in dat tweede hoofdstuk gaat schrijven over de Heer Jezus Christus, die slaaf werd, we hebben dat gelezen, de gestalte van een dienstknecht heeft hij aangenomen, een slaaf werd met hoofdletter, dan zegt Paulus, maar dan wil ik een brief schrijven en ook eventjes duidelijk zetten wat mijn juiste positie is. Ja, als ik kijk naar de Heer Jezus die slaaf werd, dan wil ik niet meer zijn. Sterker nog, ik wil een slaaf, een dienstknecht van hem zijn. Nou, zo begint Paulus deze brief. En dit, ik vind deze brief altijd een bemoediging voor mijn geloofsleven. Want wat staat er veel in, hè? Ja, adviezen, geboden, bemoedigingen. En alles is gerelateerd aan de Heer Jezus, zijn persoon en zijn werk. En dan, ja, dat is ook zoiets wat ik me dan iedere keer weer afvraag. Dan denk ik, Frans, als jij nou in die gevangenis zou zitten, hè? Onder dezelfde omstandigheden als Paulus, waar zou jij dan mee bezig zijn? In je denken. Nou, dan moet ik heel eerlijk zijn. Dan denk ik dat ik me druk zou maken om de kou. Dat ik het vervelend zou vinden dat ik honger heb. Ja, dat mijn rug geslagen is, dat ik loop te kermen. En dat ik vooral maar mijn beklag doe bij de heren van heren, wat is er aan de hand? Hebt u het allemaal nog wel onder controle, heren? Ja, ik zou veel meer bezig zijn met mijn eigen zielige positie dan waar Paulus mee bezig is in deze brief. Want hij is nog maar net klaar met de inleiding. Paulus en Timotheus dienstknechten. En dan wenst hij de gemeente zijn lezers al genade toe. En dan zegt hij, ik dank mijn God zo dikwijls ik aan u denk. Ja, dat is Paulus. Zelfs in de gevangenis is hij bezig met de gemeente. Zelfs in de gevangenis denkt hij aan zijn broers en aan zijn zussen. En dan geeft hij ze aan het begin van deze brief al de bemoediging mee. Let erop mensen, ik zit in de gevangenis, jullie die in vrijheid zijn. Hoeveel te meer mag je vasthouden aan wat Christus gedaan heeft in je leven? En dan zegt hij dat, we kennen die tekst allemaal. Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, zegt Paulus, dat hij die in jullie een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten tot de dag van Christus Jezus. Kijk, en dan zit je midden in de Maranatha-boodschap. Ja, want dan staat er hier een goed werk. Nou, we weten dat is het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus. Hij zal het voortzetten, daar hebben we de vervulling. Tot de dag van Christus en daar hebben we de verwachting. Prachtig. Zo kernachtig beschreven, Paulus hier. En dan zegt Paulus, voordat hij dus naar het gedeelte van vanavond toe gaat, dan zegt hij, het leven is mij Christus en het sterven is winst. Het sterven is winst. Ja, dat was ook een sleutel om vol te houden voor Paulus. Hij zegt, alles wat er in mijn leven gebeurt, of ik nou in armoede leef of ik leef in rijkdom, ik leef in gezondheid of ik leef in ziekte, ik leef in vreugde of ik leef in teleurstelling. Het draait om de Heer Jezus Christus. Het draait om de Heer Jezus Christus. Hij zegt het zelf zo in het eind van zijn brief. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Ik vermag alle dingen, dat betekent niet ik kan doen en laten wat ik wil. Nee, dat betekent onder elke omstandigheden kan ik het aan. En hou ik vol, omdat ik zie op mijn Heer en op mijn Heiland. En dan, vlak voordat hij deze woorden schrijft die we hebben gelezen met elkaar vanaf vers 5. En dan komen we natuurlijk uit vers 3 en 4. En dan staat er in vers 3 en 4. In ootmoedigheid achter de een, de ander uitnemender dan zichzelf. En ieder let er niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder let ook op dat van anderen. En als ik dan Paulus goed begrijp, dan denk ik, Paulus, hier maak je ons al warm voor de versen 5 tot en met 11. Want hier ga je ons al meenemen in een bepaald goddelijk denken. Mag ik u eens een vraag stellen? Was de Heer Jezus het nou verplicht om mens te worden en hier te sterven aan een kruis voor ons? Dat is het enige goede antwoord. Hij was het zeker niet verplicht. Absoluut niet. En denk Paulus, hier ga je al die richting op. Van als we naar de Heer Jezus kijken, dan lette hij niet op zijn eigen belang, maar dan lette hij op ons belang, wat de broeder daar zegt. Hij deed dat uit liefde. Misschien moet ik zeggen, hij lette juist op ons belang. Ja, dat is het hart van de Heer Jezus Christus. Ja, want om maar heel eerlijk met jullie te zijn, daar denk je dan wel eens over na. Als je zit te mijmeren over de Bijbel. De Heere God begint aan een schepping. Een prachtige wereld, Adam en Eva. En ja, er was één gebod. Of één verbod eigenlijk. Ja, eet nou niet van die boom. Eet nou niet van die boom. Nou, hoe moeilijk kan het zijn? Toch? Hoe moeilijk kan het zijn? En juist dat doen ze. Juist dat doen ze. En dan denk ik wel eens van, nou Heer, als ik u geweest was, denk dat ik er gelijk een punt achter gezet had. Zoek het maar uit. Ik begin wel opnieuw. Bekijk het maar. Maar dat is niet het hart van God, mensen. Het hart van God is, hij is trouw aan zijn schepping. Hij gaat door waaraan hij begonnen is. En daarom, God heeft een scheppingsplan en een reddingsplan. En dan denk ik maar aan die tekst uit Openbaring. Het lam van God is geslacht al voor de grondlegging der wereld. Weet je. Het was allemaal klaar. En God begint aan dat scheppingsplan, want hij weet, het reddingsplan ligt ook gereed. Nou, en over dat reddingsplan hebben we het vanavond met elkaar. Nogmaals, we gaan naar kerst, advent. De Heer Jezus komt naar deze wereld. En dan zegt Paulus, en dan begint hij eigenlijk pas goed. Hij zegt, laat die gezindheid nou bij jullie zijn. Daar krijgen we een opdracht, maar daar gaat het vanavond nog niet zozeer over. We nemen dat wel mee in ons denken. Ja, laat die gezindheid bij jullie zijn. Welke gezindheid, Paulus? Nou, de gezindheid die ook in Christus Jezus was. Die in de gestalte van God zijnde. Ach, daar moeten we toch eens heel even over nadenken. De gestalte van God zijnde. Want hoe zou dat geweest zijn? We hebben dat prachtige lied gezongen net. Dank, dank nu alle God. En het was volgens mij een andere rijm of woorden als dat ik hem kende. Ik ken hem nog van de Vader en de Zoon, die met de Heilige Geest drie ene God steeds zij en eeuwig of immer is geweest. Ja, dat is ook mooi natuurlijk. Ja, deze was niet minder mooi hoor, zo bedoel ik het niet. Maar in de gestalte van God zijn. Probeer eens even, ik bedoel dat niet spottend, maar probeer nou eens even in de huid te kruipen van de Heer Jezus. Voordat God aan de tijd begon, voordat hij aan zijn schepping begon. Want de Heer Jezus is eeuwig en ik zei het in de inleiding al, hij is eeuwig de Zoon van God, maar hij is ook eeuwig God de Zoon. Er is nooit een moment geweest, ook niet op het moment dat de Heer Jezus mens werd en hier op deze wereld liep, dat hij niet God was. Altijd God geweest. In de eeuwigheid die achter ons ligt, ik zeg het maar menselijk, in de tijd toen de Heer Jezus kwam en in de eeuwigheid die nog voor ons ligt. Hij is God. En toen hij mens werd, zoals de Bijbel ons leert, toen hij mens werd, bleef hij 100% God en nam hij die menselijke natuur erbij aan. En zo werd hij die unieke middelaar, de Godmens, die als enige, want hij is werkelijk uniek, die als enige kon staan tussen God en mensen. Die als enige kon bemiddelen op de juiste wijze. In zijn 100% mens zijn kon hij de mens vertegenwoordigen bij God. In zijn 100% God zijn kon hij God vertegenwoordigen bij de mens. Daar staat hij, tussenin. Hij is, zoals de Bijbel dat zegt, door God aangewezen als zoenmiddel. Hij verbindt God met mensen. We kunnen niet zonder hem. Laat die gezindheid bij je zijn, die in Christus Jezus was, die in de gestalte van God zijn. Die drie enige God in de eeuwigheid, voordat u er waren, voordat u en ik er waren, voordat de wereld er was, in volmaakte harmonie, de Heer Jezus, met zijn hemelse Vader en met de Heilige Geest. En dan is de Heer Jezus de vreugde van God de Vader. Dat leren we onder andere uit Spreuken, waar al profetisch over de Heer Jezus gesproken wordt. Hij is de vreugde van God de Vader. De Vader verblijdt zich in de Zoon. De Heer Jezus is het middelpunt van het Vaderhuis. En als ze dan beginnen te scheppen, die drie enige God, dan begint God te scheppen met de hemel, met alle hemelbewoners. En dan zijn daar de engelen die in aanbidding voor de Heer Jezus neerbuigen. En de Heer Jezus hoeft maar met zijn vingers te knippen en het gebeurt. In die hoedanigheid is de Heer Jezus Christus in de gestalte God zijnde. En dan zegt Paulus hier, let nou eens op Christus, lieve broers en zussen. Hij was in de gestalte van God en hij heeft dat goden gelijk zijn niet als een roof geacht. Hey. De Heer Jezus heeft dus blijkbaar iets los durven, willen, kunnen laten. Want wat betekent dat woordje roof? Dat woordje roof betekent iets wat je per se wil krijgen, in je bezit wil krijgen. Dat is de ene betekenis. De andere betekenis, zoals Paulus het hier gebruikt, is een roof is iets wat je per se wil vasthouden. Wat je per se in je bezit wil houden. Nou, wat Paulus hier dus zegt, de Heer Jezus is bereid geweest, hoewel hij in de gestalte van God was, om iets los te laten. En Paulus noemt het hier het goden gelijk zijn. Dat heeft de Heer Jezus los willen laten toen hij naar deze wereld kwam en mens werd. En dan kunnen we natuurlijk denken aan de heerlijkheid die hij had, hoe hij de vreugde van de Vader was en de aanbidding van de engelen. En alles wat in de hemel voor hem boog en noem maar op en noem maar op. Zijn heerlijkheid wordt wel gezegd die hij losliet. Maar ik geloof niet dat het is wat Paulus hier bedoelt. Paulus die duidt op iets anders. De Heer Jezus heeft iets losgelaten, maar dat is niet, daarmee duidt Paulus niet per se die heerlijkheid die we net met elkaar hebben beschreven. Want wat zegt de Bijbel namelijk als de Heer Jezus mens gaat worden en naar deze wereld gaat komen? Wat staat er dan over hem geschreven in de boekrol? In de boekrol staat van mij geschreven, heeft de Heer Jezus gezegd, Vader, hier ben ik. Om uw wil te doen. Kijk, daar zitten we in de kern van wat Paulus hier bedoelt. Dat goden gelijk zijn, heeft de Heer Jezus losgelaten. De Heer Jezus heeft gezegd, ik zie af van mijn eigen bevoegdheid om gebruik te maken van al mijn goddelijke eigenschappen. Vader, hier ben ik om uw wil te doen. Ik zal naar deze wereld gaan, want dat is uw wil. Ik zal daar gaan en de prijs gaan betalen. Ik zal gaan en die mens verlossen. Ik zal gaan als zoenmiddel en ze weer bij u terugbrengen. Vader, hier ben ik om uw wil te doen. Maar tegelijkertijd, vader, ga ik dat doen in gehoorzaamheid aan u. En ga ik ze laten zien wat uw bedoeling was toen u aan de schepping begon. We hadden het net even over Adam en Eva. Weet je nog? Ja. God zegt, heerst over de wereld. Heers over deze wereld. En het is de bedoeling dat jullie dat doen in afhankelijkheid van mij. Elke avond kom ik bij jullie in de hof. En overleggen we. En jullie gaan die wereld beheren samen met mij. En ik ga jullie vertellen hoe het moet. En luister goed naar mij. Dat was de bedoeling van God. Vader, ik ga naar de wereld en ik zal de wereld laten zien wat uw bedoeling geweest is. En ik zal de weg die u mij geeft, de opdracht die u mij geeft, die zal ik in volkomen gehoorzaamheid gaan. Iedere keer zal ik zeggen, Vader, hier ben ik om uw wil te doen. Ik laat los mijn eigen bevoegdheid om gebruik te maken van mijn goddelijke eigenschappen. Want de Heer Jezus, net wat ik zei, is altijd God geweest. Was ook God toen hij hier op deze aarde liep en zal tot in alle eeuwigheden God zijn. Maar hij koos ervoor om vrijwillig dat godengelijk zijn los te laten. Oh, wat een tegenstelling met Adam en Eva. Ja, die geloofden de leugen. Satan had gezegd, eet maar van die boom. Want als je van die vrucht eet, dan zal je als God zijn. En dan zie ik Adam en Eva, die het godengelijk zijn, wel als een roof hebben geacht. Die dat per se tot zich wilden nemen, wilden bezitten. Oh, hoe anders is de Heer Jezus Christus. Hier ben ik om uw wil te doen. En dan zegt Paulus het hier op deze manier. De Heer Jezus, hij heeft zichzelf ontledigd. Helemaal leeg gemaakt. Geen eigen verlangens meer. Geen eigen wil. Vader, het draait alleen om u. En hij heeft de gestalte van een dienstknecht. Ja, mensen, voor als je tientallen jaren in de kerk en met de Heer Jezus leeft, dan wordt het zo gewoon, hè? Ach, maar dit kan toch nooit gewoon worden? Dat de Heer Jezus, waarvan de Bijbel leert dat hij eigenlijk de schepper is van alle dingen en de erfgenaam van alle dingen. Alles is uit hem en door hem en tot hem. Weet, die Heer Jezus, daar hebben we het over. Dat deze God zich zo moet vernederen dat hij slaaf wordt. Nou, denk even aan die woorden uit de Psalm. Psalm 18. Uw neerbuigende liefde maakte mij groot. In de gestalte van God daalt hij af. Dat zongen we ook nog. U verliet des hemels zalen, zoiets zongen we. Daar daalde hij af in zijn grote liefde. En dan is het zijn neerbuigende liefde. Dan wordt hij mens en dan komt hij ons dienen als slaaf. Weet je, en dan kruipt hij bij wijze van spreken door, onder ons door het stof. En zo brengt hij ons weer bij onze hemelse vader. Daar komt de dienstknecht, de slaaf met hoofdletter. En in tegenstelling tot de gestalte God waarin hij was, heeft hij de gestalte van een dienstknecht aangenomen, zegt Paulus hier, en aan de mens gelijk geworden. Ha, ik hoorde onlangs zeggen, ach, het was voor de Heer Jezus niet zo moeilijk om die weg te gaan, want hij was toch God. Tja, mensen, dan heb je niet het juiste beeld. Ja, zeker, hij was God. En hij is God en zal altijd God zijn. Maar hij is ook 100% mens. En in zijn mens zijn kende hij dezelfde strijd als u en ik. In zijn mens zijn liep hij tegen dezelfde dingen aan als u en ik. Hij werd op dezelfde wijze verzocht. Hij kreeg dezelfde teleurstellingen. Hij had dezelfde moeite. Vul maar in. Alles wat u en ik meemaken heeft de Heer Jezus meegemaakt in zijn mens zijn. En er was één groot verschil tussen hem en mij. In dat alles zondigde hij niet. En ik wel. Nou, dienstknecht. Aan de mens gelijk geworden. In zijn uiterlijk als een mens bevonden, zegt Paulus hier, heeft hij zich vernederd. Dat is ook zo. De schepper God kwam zijn schepping dienen. Alle vernedering. Mensen, het was de bedoeling dat vanaf het begin af aan van de schepping alleen maar gejuicht zou hebben voor onze schepper. Alleen maar hem gediend zou hebben. Alleen maar hem geprezen zou hebben. En in gehoorzaamheid deze wereld zou beheren. Maar het schepsel keert zich af van de schepper. En dan is het aan hem die ons weer komt zoeken. Weet je, dat is er gebeurd. En soms dan denk ik, ja, het is vreugdevol, zo'n boodschap. En we zijn er nog steeds blij om en dankbaar iedere dag dat het gebeurd is. Maar ik heb ook wel eens momenten dat ik denk, wat is het een grote schande dat het moest. Toch? Want dat zet wel even de puntjes op de i. Dat plaatst alles eventjes in het juiste perspectief. Hij, de schepper. En wij het schepsel. Mensen, dat is een levensgroot verschil. Een levensgroot verschil. En dan staat hier, hij heeft zich vernederd en hij is gehoorzaam geworden tot de dood. Hij is gehoorzaam geworden. En dan zou je kunnen denken dat, is de Heer Jezus dan wel eens ongehoorzaam geweest? Want er staat hier dat hij gehoorzaam is geworden. Ja, en broeder Johannes, Paulus zegt het in de Hebreeënbrief nog veel sterker. In de Hebreeënbrief zegt hij dat de Heer Jezus, hoewel hij de zoon was, de gehoorzaamheid heeft geleerd door hetgeen hij heeft geleden. En dan heb je eigenlijk dezelfde manier van schrijven. Gehoorzaam geworden, gehoorzaamheid geleerd. Ik heb jullie net gezegd, de Heer Jezus heeft in niets gezondigd. Nooit een zonde gedaan. Hoe kan dat dan? Gehoorzaam geworden, gehoorzaamheid geleerd. Onlangs vroeg ik aan iemand, van, hoe ben jij nou zo gehoorzaam geworden? Nou ja, het bleek dat hij dat niet altijd geweest was. Net als ik. En hij zei, joh, ik zeg, hoe ben je zo gehoorzaam geworden? Hij zei, nou, ik ben een paar keer flink op mijn snuit gegaan. En toen kwam ik erachter, als ik het zo doe, dan gaat het verkeerd. Dus ik moet het anders gaan doen. Ik zeg, ja, maar als ik dan deze tekst lees, heb ik wel een probleem. Want zouden we kunnen zeggen van de Heer Jezus, ja, het is bijna te brutaal om het uit te spreken, maar zouden we van de Heer Jezus kunnen zeggen dat hij door ervaring erachter is gekomen dat hij het beter anders zou kunnen doen? Nee toch? Nee, absoluut niet. Nee, maar dan blijft de vraag over, hoe leren we dan gehoorzaamheid? En hoe heeft de Heer Jezus dan gehoorzaamheid geleerd? En hoe is de Heer Jezus dan gehoorzaam geworden? Dat is een mooie vraag, hè? Dat is een mooie vraag. Hoe? Want hoe word je gehoorzaam? Door te luisteren, dat is de enige goede antwoord, broeder. Heel goed. Ja, door te luisteren. Want we hebben het over gehoorzaam geworden, dan hebben we het over een proces. We hebben het over de gehoorzaamheid geleerd, dan hebben we het ook over een proces. En als we dat spiegelen op de Heer Jezus, dan is het plaatje in één keer rond. Want de Heer Jezus, denk maar eventjes aan dat verhaal uit de Bijbel, die geschiedenis, dat de Heer Jezus 12 jaar is en dat zijn ouders hem weer vinden in Jeruzalem. En dan staat er letterlijk in de Bijbel en hij ging met zijn ouders mee en was hen onderdanig. Zijn aardse ouders is die gehoorzaam geweest. Hoeveel te meer zijn hemelse vader. En dan zei ik net, het is een proces. De Heer Jezus heeft vanaf het begin toen hij geboren werd. En hij opgroeide als klein kind. Iedere keer weer opnieuw geluisterd en gedaan wat er van hem gevraagd werd. Iedere keer weer opnieuw zei hij, Vader, hier ben ik om uw wil te doen. Vader, hier ben ik om uw wil te doen. Vader, wat wilt u dat ik vandaag doe? Vader, wat wilt u dat ik vandaag doe? Zegt u het maar. Zoon, linksaf. En de Heer Jezus ging linksaf. Zoon, rechtdoor. En de Heer Jezus ging rechtdoor. Dat is gehoorzaam geworden en gehoorzaamheid geleerd. Absoluut. En dan snap ik het opeens wat Paulus hier zegt. Ja, inderdaad, in niets is de Heer Jezus ongehoorzaam geweest. En zo heeft hij de gehoorzaamheid geleerd. Opdat hij, toen het erop aankwam, uiteindelijk aan het kruis kon roepen. Het is volbracht. Mensen, daar gaan we vanavond maar niet op in. Dat is voor een andere keer misschien. Maar beseffen we nog dat de gehoorzaamheid van de Heer Jezus Christus, dat die u en mij wordt toegerekend, dat wij mogen zeggen, Heer Jezus, hier zijn mijn zonden, alstublieft. En dat hij zegt, hier is mijn heilig leven, alsjeblieft. Oh, wat een ruil is dat, hè? Ja, mijn moeder zei vroeger altijd, als er Als er twee ruilen, moet er één huilen. Gehoorzaam geworden. En dan zegt Paulus daar nog iets bij. Tot de dood van het kruis. Ik zei net al dat het me soms zo raakt. En dat ik wel eens zeg, het is een schande dat het allemaal zo moest. Maar als je deze woorden leest, dan word ik nog kleiner. Want wat Paulus hier zegt, dat de Heer Jezus gehoorzaam is geworden tot de dood, ja, tot de dood van het kruis. Dat kunnen we niet loslezen van de woorden die we in het Oude Testament vinden, waar staat dat een ieder die aan een hout hangt, is vervloekt. Kijk, die in de gestalte van Gods was, de gestalte van een dienstknecht aannam en uiteindelijk door zijn hemelse Vader zelf vervloekt werd omwille van u en mij. En dan zeg ik, ach Heer Jezus, leer mij toch beseffen wat daar gebeurd is. Heren, en dan ontkom ik niet aan de gedachte dat ik denk van, ach, wellicht hebben we daar ook wel de eeuwigheid voor nodig. Om te beseffen en te begrijpen, te doorgronden wat er daar gebeurd is. Aan de kruis van Golgotha. Had de Heer Jezus, toen hij daar verzocht werd in de woestijn, hè? We kennen die geschiedenis wel. Toen hij verzocht werd in de woestijn, dan is die 40 dagen, eet hij niet. En ik kan me voorstellen dat hij dan behoorlijk honger heeft. En dan wordt die 40 dagen verzocht door de Satan in de woestijn. Nou, in onze Bijbel vinden we dan, ik denk de laatste 3 verzoekingen. Maar hij wordt 40 dagen verzocht. En dan heeft hij honger en dan komt Satan, als je nou de zoon van God bent, hè? Zie je die stenen daar? Nou, maak er dan eens brood van. Maak er dan eens brood van. Had de Heer Jezus dat gekund? Absoluut. Absoluut. Maar wat had hij gezegd tegen zijn Vader? Zie, hier ben ik om uw wil te doen. Ik zie af van mijn eigen bevoegdheid om gebruik te maken van mijn goddelijke eigenschappen. Satan, ik maak geen brood van die stenen. Want ten eerste, de mens zal niet leven van brood alleen, maar van alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. Satan, ik heb nog niet van mijn Vader gehoord dat ik weer kan gaan eten. Ik maak geen brood van die stenen, want ik ben gekomen om zijn wil te doen. Ja. Denk eens even aan het moment, aan het kruis dat hij daar hangt. En dan komen de mensen voorbij. En ze spugen naar hem en ze schelden hem uit en ze roepen naar hem. Oh, kijk, daar hangt die mensen, daar hangt die. Anderen heeft hij gered, zichzelf kan hij niet redden. Kom van het kruis af, dan zullen we in je geloven. Ja, dezelfde vraag. Had de Heer Jezus van het kruis af kunnen komen? Makkelijk gekund. Ik ben blij dat hij het niet gedaan heeft. Ja, dat zei ik. Zo is het. Ja, zeker. Maar zien we hoe dat de Heer Jezus in alles de wil van zijn Vader gedaan heeft? Ja, we kunnen ook nog denken aan het moment in Gethsemane natuurlijk. Daar zien we dat de Heer Jezus ook 100% mens was. Hè? Want dan wordt hij zo bang dat hij gaat zweten en dat zijn zweet bloed wordt en het valt op de aarde. Och, Vader, als het mogelijk is, mag die beker alsjeblieft voorbij gaan. Nou, allereerst, ik denk dat de Heer Jezus wist dat het niet mogelijk was. 2, als het ook maar op welke manier dan ook mogelijk geweest zou zijn dat die beker hem voorbij zou gaan, dan zou God de Vader daarvoor gekozen hebben, denk ik. En dan bidt hij, ach Vader, die beker, dat is beeldspraak, dat gaat over zijn lijden, de weg die hij moet gaan. De prijs die hij moet betalen. Die beker die zit voor de helft vol. Met al onze zonden. En met al onze ongerechtigheid. En met al die verkeerde dingen. En voor de andere helft is die gevuld met de toorn van God. Die hij droeg. De toorn die u en ik zouden moeten krijgen. En God doet het in een beker. En hij zegt, drink deze beker, mijn zoon. Vader, als het mogelijk is. Maar ik heb gezegd, Vader, hier ben ik om uw wil te doen. Niet mijn wil geschieden, maar uw wil geschieden. En zo wordt de Heer Jezus overgeleverd. En zo wordt hij bespot. En zo wordt hij bespuwd. En zo wordt hem de baard uitgetrokken. En zo krijgt hij een kleed over zijn hoofd of een zak en slaan ze hem met vuist in het gezicht. En dagen ze hem uit en zeggen ze, profeteer dan, profeteer dan. De Heer Jezus zwijgt. Als een lam wat ter slachting geleid wordt. Jesaja 53 en Filippenzen 2. Ze sluiten naadloos bij elkaar aan. Naadloos. En dan ben ik zo blij dat Paulus daar niet stopt met zijn schrijven. Want dan zegt hij daarom. Dat is een mooi woord. Dat is een mooi woord. Want dan zegt hij, Frans, je hebt net iets gelezen over de Heer Jezus. En je hebt een beetje begrepen wat hij gedaan heeft. Wat hij is komen doen. Hoe dat hij het gedaan heeft. Je hebt naar zijn gezindheid gekeken, zijn hartsgesteldheid. En daarom heeft God de Vader hem ook uitermate verhoogd. En hem de naam geschonken boven alle naam. Dat vind ik dan zo mooi. En ook zo, mag ik het zo zeggen, zo liefdevol van God de Vader, dat hij gaat reageren op het werk van zijn zoon. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat het offer wat Christus bracht, ja, dat is ook nog weer zoiets, hè? Het offer wat Christus bracht. We zingen erover, we lezen erover, we begrijpen het voor zover mogelijk. En dan toch denk ik, ook daar gaan we weer aan voorbij. Want als we aan elkaar vragen, wat kwam de Heer Jezus nou doen? Waarvoor is hij gestorven? Dan zeggen we, voor onze zonde. En dan zeg ik, ja, dat is waar. Maar dat staat eigenlijk op de tweede plaats. Hij kwam in eerste instantie om zichzelf aan te bieden aan God de Vader. Als een heilig, smetteloos en rein offer. Vader, hier ben ik. Hier ben ik. Alstublieft. En dat God de Vader dat gaat gebruiken om ons te redden, dat komt eruit voort, inderdaad. Dat is nummer 2. Maar dan gaat God reageren en dat wilde ik zeggen, ik ben er rotsvast van overtuigd dat het offer van Christus aanvaard is door God de Vader. Waarom ben je daarvan overtuigd? Omdat God gaat reageren. God zegt, en die woorden staan niet in de Bijbel, dus vergeef ze me alsjeblieft, maar God de Vader zegt, lieve zoon, ik heb je werk gezien. Ik heb gezien hoe je tot de laatste snik werkelijk gehoorzaam bent geworden. En dat je al het werk wat ik je gegeven heb, volbracht hebt. De dood heeft geen recht op jou. Ik wek je op. Ik ga je de naam boven alle naam geven. En ik ga je verheerlijken. Ik ga je de plaats geven die geen ander toekomt. En die door niemand anders kan ingenomen worden door jou. Kom zitten hier aan mijn rechterhand. De meest belangrijke plaats. Hij is voor jou, mijn lieve zoon. En wat zouden de engelen gejuicht hebben toen de Heer Jezus na zijn opstanding verheerlijkt werd in de hemel? Ja, toch? En ze, daarom heeft God hem uitermate verhoogd. En hem de naam boven alle naam geschonken. Opdat in de naam van Jezus. Nou, dan zijn we eigenlijk weer aan het begin van de prediking. Ik zei, wat een zegen is het, hè? Dat je vrijwillig al je knieën mocht buigen voor de Heer Jezus. Dat je vrijwillig al zijn naam mocht belijden en zeggen, Heer, u bent mijn Heer. Want er komt een tijd, en die ligt voor ons ook nog in de toekomst, dat ieder mens die ooit geleefd heeft, en ieder mens wat ooit nog geboren gaat worden, en of ze dat nou leuk vinden of niet, ieder mens zal eenmaal zijn knieën buigen voor de Heer Jezus Christus. En ieder mens zal eenmaal moeten belijden, hij is Heer. Ja, dat betekent niet dat elk mens behouden is, zo bedoel ik dat niet. Maar elk mens zal wel eenmaal moeten erkennen. Hij en hij alleen is Heer. En ik hoop tot slot, lieve broers en zussen, dat u van harte kan zeggen. Ja, ik belijd de naam die God de Vader hem gegeven heeft. Ik belijd de Zoon van God als Jezus Christus die Heer is. Jezus, zijn naam betekent God redt. Ja, dat werd ook aangekondigd, hè, door de engel. Je moet hem de naam Jezus geven. Want hij is het die zijn volk zal redden van hun zonde. Daar heb je het. Jezus, God redt. Christus, gezalfde, Messias. Dat betekent als enige bekwaam om als middelaar op te treden tussen God en mensen. Jezus, Christus is Heer. Kyrios. Eigenaar. Bezitter. Allerhoogste. Hij is onze hoop, mensen. En ik hoop dat u een hele gezegende kerst heeft. En ik wens u namens mijn vrouw ook een heel gezegend 2025. De Heer is met u. Ga zijn hand in vrede. In Jezus' naam. Amen. Aha, dit is het lied van mijn oma. Ik was nog maar een kleine jongen en ik was veel bij mijn oma. En mijn oma was een echte moeder voor het gezin. En in de keuken galmde ze altijd haar lied. En dit lied, ja, dat was haar lijflied. Ik heb geloofd en daarom zing ik. Goed, daarna gaan we danken met elkaar. En de zegen en de afsluiting. Dus ik stel voor dat we dit lied ook staande met elkaar zingen. Couplet 1, 3 en 4. Daarna ga ik met u danken. En ben ik maar zo vrij, broeder Johannes, om dan direct de zegen uit te spreken. Ja? Dank u wel. Goed. Ja, lieve Heer Jezus, dank u wel dat we dit lied ook vol overgave mogen zingen. Heer, het sprak van uw volbrachte werk. Heer, het spreekt van uw wederkomst. Dank u wel, Heer Jezus, dat u naar deze wereld kwam. En dat u de wil van de Vader gedaan hebt. Heer, dat u dat offer bracht. En dank u wel dat dat onze redding is. We danken u voor de vergeving van zonden. We danken u voor het eeuwige leven wat u hebt gegeven, Heer, aan ons. Dank u wel voor de redding die ons ten deel is gevallen. Dank u wel dat uw liefde ons zocht. Dank u wel dat uw Heilige Geest ons heeft overtuigd. Dank u wel dat we uw woord gehoord hebben. Die aloude tijding, dat heerlijke evangelie. Dank u wel daarvoor. Alle eer komt u toe. Dank u wel, Heer, dat we in adventtijd mogen leven. Niet alleen in de dagen voorafgaand aan kerst nu, maar dat we in die verwachting mogen leven elke dag, Heer. Dat we eenmaal u zullen ontmoeten. U zullen zien zoals u bent, Heer. En dat we bij u mogen komen om te delen in uw heerlijkheid. O Heer, dank u wel dat u al uw kinderen thuis haalt. En dat we straks, Heer, juichend voor uw troon mogen staan. Heer, Maar niet alleen dan, ook nu willen we u alle lof en eer en aanbidding geven die u toekomt, Heer. Want u bent dat waard. Halleluja. We prijzen uw grote naam. Dank voor deze avond. Dank dat we weer in vrijheid bij elkaar mochten zijn, Heer. En dat we in vrijheid ook uw woord mochten openen. Heer, wil ook door uw Heilige Geest de woorden van Paulus die we gelezen hebben, Heer, uitwerken in ons leven. Dat ze zullen wortelen in ons hart. En dat het zichtbaar mag worden, Heer, voor ieder die ons ontmoet. Heer, we willen uw getuigen zijn. Als we zo van deze plaats gaan, Heer, dan weten we ook dat u met ons meegaat, Heer. En we zijn afhankelijk van u, Heer. Heer, aan uw zegen, daar is toch alles aan gelegen, Heer. En we willen die zegen ontvangen, Heer. Niet omdat wij dat zo zouden verdienen, Heer, maar omdat u goed bent en trouw, Heer. En dat uw goede tierenheid tot in eeuwigheid is. Zo, lieve broers en zussen, het is de Heer die jullie zegent. De Heer zegent jullie met zijn nabijheid. Ja, de Heer zegent jullie met rust en vrede. En de Heer zegent jullie met wijsheid en leiding van de Heilige Geest. En zo kunnen jullie ook weer tot zegen zijn op de plaats die de Heer jullie geeft. Ga met hem in Jezus' naam. Amen. Ik zie een poort wijd openstaan.